De tekst voor hedenavond is het 19e en 20e vers van Matteüs 1. Matteüs 1, vers 19 en 20. We lezen het woord Gods nu al dus. Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in den zin had, ziet de engel des Heren verscheen hem in den droom, zeggende: Jozef, zone Davids, wees niet bevreesd Maria uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit den Heilige Geest. Gemeente des Heren, het schriftgedeelte dat we met elkaar hebben gelezen, wordt door de evangelist Matteüs aangegeven, uitgedrukt met de woorden: de geboorte van Jezus Christus was aldus. De geboorte. Geboorte is het komen in de wereld. Niet een vluchtige aanraking, maar het komen in de wereld om daarin te zijn. Om er te zijn. In de situatie, in de omstandigheden van het mens zijn. De geboorte van Jezus Christus. Naam Jezus, Joshua, de Heere is heil. Jezus, de Messias, de Gezalfde. De Koning van Israël, de Verlosser der wereld. En zijn komst in de wereld, zijn geboorte, heeft te maken met de verlossing. Daarom schrijft de evangelist ook een evangelie, een goede boodschap. Maar we komen dadelijk in dit gedeelte al voor de grootste raadselen die het geloof kwelt. Er is altijd een ontzaglijk grote afstand tussen het woord van God dat tot mensen komt en de vervulling daarvan. Weet, in de Hebreeuwse taal ligt die belofte wel heel eigenaardig. Het woord daarbij betekent woord en tegelijk daad. En toch, wat een afstand is er dikwijls tussen woorden en daden. En dat is niet alleen bij mensen zo, maar ook in de ervaring van het volk Gods is het zo dat er een ontzaglijke afstand kan liggen tussen het woord en de daad van God, zijn woord en de verwerkelijking daarvan. Dat is in het begin niet zo. Het scheppingsverhaal spreekt er ons al van. Daar zij licht, spreekt God. En er was licht, tegelijk. Maar in de tijd na de zondeval schijnt die afstand steeds groter te worden. En er zijn nog tijden van verkwikking waarin de vervulling onmiddellijk gezien wordt. Maar er is ook een tijd die in de Bijbel uitgedrukt wordt met de ballingschap. En dan wordt er zo weinig gezien. En die ballingschap wordt eigenlijk ook voortgezet als Israël is in het land teruggekeerd, maar toch zucht onder de smart van de bezetting. En dat is alleen maar een uiterlijke kant van het zijn in een onverloste wereld, waardoor Israël gekweld wordt. En nu is het grote ogenblik aangebroken. De evangelist gaat ervan spreken. De verlossing komt, de vervulling van het woord Gods, belofte van eeuwen van profeten is aangebroken. De geboorte van Jezus, de Messias, geschiedde aldus, was aldus. En dan volgt dit verhaal. Merkwaardig dat het eerste wat hierbij genoemd wordt, iets is waar wij in latere geslachten zoveel moeite mee hebben gehad, maar die moeite misschien wel eens wat overdreven gezien, misschien wat te veel geklonken aan een beperkte intellectuele kijk op de dingen. We hebben zelfs gezegd dat wat hierin besproken wordt, de maagdelijke geboorte, zoals het wordt uitgedrukt, dat het kind Jezus geen menselijke vader heeft gehad, maar in de schoot van Maria verwekt is door de Heilige Geest. Dat werd door velen gezien op den duur als een onverteerbaar dogma dat alleen maar een belemmering kon zijn. En toch, wanneer we het in het grote verband zien, kunnen we er niet omheen. De evangelist Matthäus begint er dadelijk mee. Niet omdat het een bijkomstigheid is, maar omdat het het meest wezenlijke van het evangelie inhoudt. Wie eraan voorbij gaat, kan wel iets overhouden. En het is Goddank zo dat ons hart dikwijls veel meer kan bevatten dan ons verstand. Er zijn heel veel mensen die de meest verstandelijke bezwaren hebben tegen de meest wezenlijke dingen van het evangelie. En die er toch in hun hart mee verbonden zijn. En dan is het allemaal nog niet zo erg. Maar het is toch ook goed als we enig inzicht krijgen. Als het hart ook vervuld is van een wijsheid. En van een bewuste wijsheid die hierin uitgedrukt wordt. Daar wordt ons hier gezegd in dit verhaal dat als God tijd is aangebroken om de mensheid, om de wereld, om de schepping te verlossen, als de volmaakte zoon des mensen, die tegelijk de zoon van God is, geboren moet worden onder ons mensen, dan is er geen liefde zo groot dat hij in staat is om de Zoon Gods naar de aarde te roepen. Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat het allerbeste wat de mensheid kon voortbrengen zo hoog gestegen was dat de Zoon van God in deze wereld geroepen kon worden door de allerbeste, door de hoogst gestegene, door de meest volmaakte. En het blijkt dat als die Zoon van God, die ook Zoon des mens is, geboren moet worden, er geen liefde zo groot is in de wereld dat uit de mogelijkheid van de mensheid, uitgedrukt in het ontvankelijk vrouwelijke en maagdelijke, dat er geen liefde van een man groot genoeg is om dit op te roepen, om die Zoon Gods vanaf de troon de hemelse heerlijkheid des Vaders tot ons te roepen. De mensheid heeft in zijn grootste en sterkste en verhevenste en geniaalste figuren getracht om het tot zich te roepen. En ze hebben nooit meer gekund dan alleen enige herinnering op te roepen van wat eens is geweest. De genialiteit en de grootheid is alleen in staat gebleken om de vergetelheid te doorbreken waarin mensen gewoonlijk zich onderdompelen om hun paradijselijke afkomst te vergeten. Maar de grootheid van de mensen en de diepzinnigheid en de heerlijkheid en zelfs de liefde en zelfs de verheven liefde van man en vrouw is niet in staat geweest om het goddelijke kind onder de mensen geboren te laten worden. Dat wordt op een schrille wijze aan het begin van het evangelie gezegd als een verschrikkelijk oordeel over alles wat heerlijk en groot is en machtig en braaf en rechtvaardig en wat goed schijnt te zijn onder mensen en wat liefdevol is. De liefde schiet kort. Er is geen man die in staat is om zo lief te hebben dat hij het goddelijk kind in deze wereld verwekt. Ondanks alle mythen, ondanks alle verhalen die er zijn, die uitdrukken een wens dat het zal gebeuren, is het niet geschied. En nu zien we dat ontzaglijke gebeuren. Er wordt wel eens gesproken over de verhouding van man en vrouw en de waarde daarvan. We zien hier dat God, wanneer hij de wereld wil verlossen, wanneer de Zoon Gods eindelijk in de wereld komt, dat God voorbij gaat met zijn verlossing, plan aan de man. Hij heeft de man niet nodig, of liever gezegd, de man blijkt in dit belangrijk punt van de wereldgeschiedenis onbruikbaar te zijn voor de verlossing. Dat is een ontzaglijk oordeel. Dat is zo schokkend, dat is zo verschrikkelijk, dat hier alleen de vrouw overblijft en dan de nederige maagd. Maagdelijkheid is naar Oosterse notie, naar Joodse notie, armoede. Het heeft ook te maken met een onthouding van het aardse in vele opzichten, maar het is een gevoel. De eerste plaats van eenzaamheid en armoede, denkt u maar aan Jefta's dochter, die haar maagdom beweent. Zo is het ook hier. De vrouw, de maagd met de mogelijkheden, die niet zelf bijdraagt. Daartoe komt God als de mensheid tekortschiet, de menselijke liefde en hoogheid. Als de man kortom tekortschiet, dan gaat God die man voorbij en roept uit de mogelijkheden van deze maagd die uit Israël stamt, de grote verwerkelijking op van de Zoon Gods. En het is niet te vergelijken, wat men wel eens heeft gezegd, met allerlei mythologische verhalen. Het is heel interessant om na te gaan dat de grootste geesten van het Westen met dit probleem bezig zijn geweest. Ik denk bijvoorbeeld aan een figuur als Leonardo da Vinci, en vele andere, Michelangelo, die al door zich bezonnen hebben op die vraag hoe de goden in de mythologie tot de mensen komen. Er is altijd weer dat grote verschil, terwijl daar de overweldiging plaatsvindt van Zeus die een aardse vrouw overweldigt, in welke gestalte dan ook, heeft het hier bij de maagdelijke geboorte niets met overweldiging te maken. God zendt de engel Gabriel tot Maria. En de genade van God wacht op het menselijk antwoord. Mij geschiede naar uw woord geen overweldiging, maar antwoord. Geloofsantwoord. Wat een geloofsmoed. Wat een vertrouwen van deze maagd. En dan gaat het wonder gebeuren, dat zonder toedoen van de man, door de macht des geestes zelf, diezelfde geest die in den beginne zweefde over de wateren, het heilige kind verwekt wordt in de schoot van Maria. Ach, gemeente, probeer deze dingen niet te beschrijven in simpele, eenvoudige schema's die aan ons denken ontleend zijn, want dat zijn alleen maar kaders waardoor wij ons nederige leven kunnen voortslepen, maar die, als we ze willen toepassen op het mysterie, volkomen stuk breken. Er zitten dikwijls heel andere dingen achter. Het is veel eerder dat men dit afwijst, omdat men het grote oordeel en de geweldige daad van de genade niet wil zien. Maar het is niet wat velen zouden verwachten, de geboorte van Jezus Christus, dat het een spectaculaire zaak is die iedereen kan zien. Gemeente, als God in deze wereld komt, in de Heer Jezus, dan is het nog niet de eindtijd. Er heeft dikwijls een vergissing plaatsgevonden, dat men de komst, de eerste komst van de Heer Jezus, aan heeft gezien voor de tweede. De tweede komst is de komst in het openbare. Dan zal ieder het zien, dan zal ieder zijn heerlijkheid aanschouwen, dan zal de naam Gods geheiligd zijn, dan zal voor ieder duidelijk zijn dat Gods naam luidt: ik ben met u. Maar als Jezus de eerste keer in deze wereld komt in het vlees, dan is het een openbaring alleen in de verborgenheid. Het kan misverstaan worden. Het kan geheel anders geduid worden. Het wonder heeft plaatsgevonden. Het heilige kind wordt verwacht in de schoot van Maria, door de Heilige Geest verwekt. Maar het kan anders geduid worden. En het ligt zelfs voor de hand dat het anders geduid wordt. Ach ja, natuurlijk de menigte. De mensen die napraten. Die in hun angst nooit een ogenblik tot waarheid komen. Die alles plat en gemeen maken. Ja, die zullen het misduiden. Dat is duidelijk. Maar er staat hier iets, gemeente, wat veel schrijnender is. Wat veel verschrikkelijker is. De smaad die komt over Maria, de maagd, en over haar heilig kind, is zo verschrikkelijk. De verborgenheid Gods in deze wereld is zo verschrikkelijk geworden. De ballingschap is zo'n donkere nacht, dat zelfs de rechtvaardige, de zadiek Jozef, zich vergist. Jozef, die ongetrouwd is met Maria, die toch dit meisje heeft leren kennen, die haar toch niet zo gekozen heeft, die haar lief heeft, en toch, kan hij anders denken, wordt bekend dat ze in verwachting is. En Maria zegt niets. Maria gaat het niet uitspreken. Jozef, hoe moet hij het verwerken? Hij is een man die het leven kent. Hij is een rechtvaardige inderdaad, maar hij kent ook het leven. En wat is het kennen van het leven? Dat is heel veel ervaring opdoen. En als je heel veel ervaring hebt opgedaan, dan denk je niet altijd het beste van de dingen. Mensen zijn te dikwijls teleurgesteld die de ogen open hebben gehad. En een mens komt zo gemakkelijk ertoe om op grond van al die ervaring, van al die negatieve ervaring ook te oordelen. Nu ja, het is verschrikkelijk. Ik had het nooit van haar gedacht. En als ik het gelaat van haar zie, dan kan ik het nog niet geloven. Maar het mooiste en heiligste gelaat kan bedriegen. En een vrouwengelaat kan zo raadslachtig zijn en zo ondoorgrondelijk en zo misleidend. Jozef had het nooit gedacht, maar er kan geen andere conclusie zijn. En hij heeft misschien gedacht, hij heeft er willen goed praten, gedacht dat ze misleid is en dat het misschien aan haar onschuld en haar onervarenheid gelegen heeft. Maar hij kan het niet anders duiden. Het moet zo zijn. Het moet zo zijn dat zijn Maria, die hij zo hoog heeft geschat, dat hij overspel heeft gepleegd. En dat het kind dat ze verwacht, het kind van de overspel is. O, ik zeg het nog eens, gemeente. Het is niet de menigte die het zegt. Het zijn niet de grote men die het zegt. Maar het is een rechtvaardige. Het is Jozef. Zo duister is het geworden. Zo diep begraven is het goddelijke woord. Is de Zoon Gods in de smaad en in de zonde en in de duisternis van deze wereld, zonder dat hij zonde gedaan heeft, dat zelfs de rechtvaardige het niet meer zien en Maria aanzien voor een overspeelster en het kind van het overspel, op grond van de ervaring van de wijsheid, als zelfs een rechtvaardig het zegt, met pijn in het hart, met een verschrikking, hoe dan de andere? En dan, ja, hij is niet alleen een man met levenservaring, Jozef, niet alleen een wijs man, maar hij is ook rechtvaardig. Dat wil zeggen, hij heeft een reine verhouding met God en met zijn medemens. En die wil die niet laten verstoren. Daarom, hij moet volgens de wet handelen. Hij kan er niet vasthouden. Maar eigenlijk zou hij zijn recht willen kunnen zoeken. En hij zou een uit kunnen leveren. En zou er eigenlijk de steniging op staan. Of die nu uitgevoerd werd, is iets anders. Maar er bestaat een zedelijke steniging. Die misschien erger is dan een die van net letterlijke stenen voltrokken wordt. Er bestaat een verachting die erger is dan een steniging. En dan moet hij haar dan toch met haar kind aan blootstellen. En hij moet hij zal dan toch een ijzer moeten zijn. Dat wil hij niet doen. Hij wil haar heimelijk verlaten. Dat is dan het meest edele wat hij kan doen. Haar heimelijk verlaten, haar geen proces aandoen. En dan wordt er, wel als ze zich in de stilte terugtrekt, dan kan het ergste voorbij gaan. Als hij blijft, dan is het helemaal verschrikkelijk. Hij is zo edelmoedig. Hij wil haar verlaten. Gewond, smart in het hart, is het tot hier toegekomen. En dan gaat de rechtvaardige een verschrikkelijke verkeerde kant op. De rechtvaardige doet bijna een grote zonde. Hij wil weggaan. Hij misduidt de verborgen aanwezigheid Gods. Dat is het ergste wat een gelovige kan doen. Dat hij de verborgenheid Gods, die overal in het leven van de gelovige naar voren kan komen, dat hij die op het juiste ogenblik niet ziet. Dat is het ontzettende. Maar de hemel grijpt in. Gaat er iets gebeuren? Hij legt zich te slapen voordat hij weggaat. Moe van smart. Zoals mensen die heel erg veel verdriet hebben. Soms gaan slapen van verdriet. Omdat ze het leven niet meer aankunnen. Bij een bepaald verdriet van een bepaalde graad blijft iemand wakker liggen. Maar het verdriet kan zo groot zijn dat iemand gaat slapen. Dat hij de vergetelheid zoekt. Maar die slaap, die is niet dromeloos. Daar staat de engel des Heren voor Jozef. En wat zegt die engel tot hem in de droom? Jozef, zoon van David. Jozef. Ja, Jozef. Jozef is bekend als de timmerman. De handwerksman die bezig is met de zakelijke dingen en met de belangrijke dingen en met de nuttige dingen. Er wordt iets in herinnering gebracht. Jozef, denk niet in het nut. Denk niet in die wijsheid van je handwerksman zijn. Het is allemaal erg belangrijk. De engel herinnert hem aan zonen Davids. Gij zijt een koningszoon, denk niet nederig van Maria, denk koninklijk van haar. Wie koninklijk denkt, die denkt groots van zijn naaste. die kan zich talloze malen vergissen, gemeente. Talloze malen teleurgesteld zijn. Maar die zal het koninklijke niet opgeven. Ik denk aan een van onze voorgangers, dominee Rutgers. Die wel wist dat hij door vele mensen steeds weer bedrogen werd. Maar hij zei, als ik op de 10 keer, 9 keer bedrogen word, dan zal ik me laten bedriegen ter wille van die ene die niet bedriegt. Dat is koninklijk gedag. Een kind Gods heeft koninklijk te denken. Zonen Davids, koningskind, denk koninklijk van Maria. En dan gaat die engel spreken, gaat die richting geven aan dat koninklijk denken. En hij zegt dat wat in haar geboren wordt, wat in haar ontstaat en wat straks door haar voortgebracht zal worden, dat is uit de Heilige Geest. Jozef, zoon van David, koningszoon, vrees niet, het is niet koninklijk om te vrezen. Buiten zullen zijn, staat in de openbaring van Johannes, buiten het koninkrijk, de lafhartige. Dat is het ergste, lafhartig zijn. Als iemand gelooft in God, als iemand iets weet van de grootheid van God, dan is lafhartigheid het ergste wat er is. Wees niet bevreesd, Jozef, haar als uw vrouw tot u te nemen. Want wat in haar verwekt is, is geboren uit de Heilige Geest. Het is Gods grote verlossingsdaad, Gods scheppingsdaad, die aan de vrouw wordt gedaan. En de vrouw wordt in alle koninklijkheid hier gesteld. Het is heel merkwaardig dat de vrouw hier zo in het middelpunt wordt gesteld, zoals in het evangelie meer. Het is ook een vrouw die het eerst de opgestane mag zien. Inleiding in het mysterie, in het geheimnis, daarin is de vrouw de eerste. God is aan de man voorbij gegaan. Jozef moet het zien. God kon hem tot nu toe niet gebruiken. Gods grote liefde, Gods hemelse heerlijkheid, Gods heilige geest zelf moest doen, omdat de man tekort schoot wat de mensheid in de man had moeten doen. Maar dan is het punt gekomen waarop de man zijn functie krijgt. En dat is een buitengewoon belangrijk iets in dat hele verhaal, dat Jozef hier toch een belangrijke betekenis krijgt. Hij krijgt een opdracht van Gods wegen. Hij heeft een droom gedroomd. Hij wordt wakker. En de toestand is onveranderd. Hij heeft even de glans gezien in de droom. Maar ziet diezelfde Maria, die in verwachting is. Het uiterlijk van de dingen is niet veranderd. Maar een engel heeft gesproken. Maar wat is tenslotte een droom? Er zijn mensen die zeggen, dromen zijn bedrog. Maar er is meer. Jozef gelooft. Jozef vertrouwt. En een gelovige herkent de valse sprake van dromen en openbaring. Dat is het wonderlijke van het getuigenis van de Heilige Geest in het hart. Jozef gelooft en vertrouwt. Hij doet een ontzaglijke daad. Ja, die Jozef is een merkwaardige figuur. We zien hem bijna altijd als een figuur die ernaast staat. Het gaat om Maria, het gaat om Jezus. En toch krijgt hij hier zo'n uitermate belangrijke functie. En wat is dat dan eigenlijk? Hij gaat aan het kind dat geboren wordt zijn naam geven. Uiterlijk naar aardse maatstaven, naar maatschappelijke maatstaven, is dat kind een kind van de ontucht? Is Maria een overspeelster? En wat doet hij in de grootmoedige koninklijkheid van zijn geloof? Geeft hij zijn koninklijke naam, de naam van zijn vader David, aan dit kind waarvan hij niet de vader is. Wat een geloof. Wat een ontzaglijk iets. Gemeente, het is u toch opgevallen dat die geslachtslijsten van de Heer Jezus, dat die allemaal naar Jozef lopen. Dat is toch iets heel merkwaardigs. En er zijn mensen die zeggen dat daardoor die maagdelijke geboorte geen zin heeft. Maar dat is een volkomen misverstand. Het is inderdaad zo dat beide geslachtslijsten van de Heer Jezus voeren naar Jozef. En Jozef is niet de vader van Jezus. Uiterlijk gesproken is Jezus het kind van de ontucht. Maar ingeleid door de sprake Gods, door de engel, weten wij. Door de sprake Gods, door de engel, weten wij dat hij geboren is, verwekt uit de Heilige Geest. En wat doet Jozef? Hij adopteert dit kind. Het gaat hier duidelijk om een adoptie. Het is het kind niet naar zijn bloed. Hij is helemaal niet de natuurlijke vader. En toch, in het geloof, is hij zo koninklijk dat hij zijn glans, zijn naam, niet alleen zijn individuele naam, want dat is niet veel gemeente, je individuele naam, maar de namen van je voorgeslacht, van al die voorouders, en dan in het bijzonder deze koninklijke voorvader, David, waar het volk de verwachting van heeft, wat het hoogtepunt in Israëls geschiedenis is. Hij is zo koninklijk. Hij adopteert dit kind, waarin naar de wereld gesproken dan ook niets mee te maken heeft. Wat een daad. Wat een ontzaglijke daad is dat geweest. Hij beschermt het heil. Hij beschermt de maagd Maria en het heilige kind. U ziet u plotseling dat het hoogste wat een man kan zijn hier in Jozef aan de dag treedt. Het hoogste wat een man kan zijn is ridderlijkheid. Dat is zijn naam geven, bescherming geven aan het heilige, aan Gods heil in de wereld dat altijd zo kwetsbaar is. Het heil Gods is het meest broze, is het meest aangevochtene, is het meest bedreigde in deze wereld. En wat is er mannelijker, wat is er koninklijker, wat is er ridderlijker dan als Jozef zich in te zetten en daar de wachter te zijn van het heil. Hij is eigenlijk de wachter, de koster, het kostersambt. Hoort tot de mooiste ambten die er bestaan. Het betekent de bewaker van het heiligdom. Dat moet eigenlijk geschieden. Daar moet niet aan tijd gebonden zijn. Daarom moeten zoals predikanten en kosters, die moeten niet in vakbonden zitten en zo. Want het gaat erom dat men altijd het is. Je kan er nooit uit het ambt. Dat is zo belangrijk. Ik geef het maar aan om te laten zien dat eigenlijk ridderlijkheid en het bewaken van het heil, eigenlijk het belangrijkste is. Want wat ik als bij dat doet Jozef. En nu ziet u het. Bij de komst van het heil in de wereld gaat God de man voorbij. En dat blijkt ook weer bij de opstanding. Dan is het Maria Magdalena die het eerste opgestane Here ziet. Zo belangrijk is de vrouw. De vrouw is het eerst beschikbaar, stelt zich eerst beschikbaar voor het heil, voor het mysterie, het goddelijk geheimnis in deze wereld te ontvangen. De man is altijd in dit opzicht, ten opzichte van het heil secundair. Hij is anders. Hij is de ridder. Een echte man heeft altijd iets van het dienaar zijn, van het ridder zijn. Dat heeft Jozef getoond. De tweede plaats, en nu zien we dat we in een ontzettende verwarring van emancipatie leven. Je kunt praten bijvoorbeeld over de vrouw in het ambt. En er zijn van die noodtoestanden dat je er niet omheen kan. Maar wat is het eigenlijk weinig eer aan de vrouw. Om dat kostersambt, om die bewaker, om die ridderlijkheid te moeten zijn. Terwijl ze draagster van het mysterie kan zijn. En ze neemt dan genoegen als ze in het ambt gaat met de tweede plaats die de man inneemt. Soms omdat de mannen afwezig zijn, zijn we er ontzaggelijk dankbaar voor. Maar de vrouw moet hoger gesteld worden. Maria Magdalena, het klinkt misschien vreemd, werd te hoog gesteld om onder de discipelen gerekend te worden. En Maria, de moeder des Heren, werd te hoog gesteld boven Jozef. De man is de dienaar, als de vrouw dan ook die dienaarrol wil spelen, met alle moeite van dien. Dan kan het, ik zeg het nog eens, in een noodsituatie. Maar ze moet meer geëerd worden. Want het zou wel eens kunnen zijn dat onze maatschappij het meest eraan leidt dat de vrouw steeds minder invloed krijgt. Ze past zich steeds meer bij de man aan. Ze gaat zich steeds meer als een man gedragen. Terwijl het geheim is geweest van de vrouw die open stond om het mysterie, het geheimenis, te ontvangen in deze wereld, waar de vrouw achter de man staat, tegenover de man, als hulpe tegenover. Daar gebeuren veel grotere dingen en weer in op de wereldgeschiedenis heeft de vrouw wellicht veel meer invloed gehad dan de man. Het is uiterlijke schijn en het is miskenning van deze grote dingen die ook weer hier in dit verhaal naar voren komen. Jozef, de ridderlijke figuur, die dienaar is, de secundaire. Hij staat op de tweede plaats. Hij bewaakt het heil. Koninklijk heeft hij het kind geadopteerd. Hij heeft Jezus, die niets naar zijn afstamming met hem te maken had, zoon van David gemaakt, geadopteerd. Maar, nu komt die vraag naar voren, maar is Jezus dan niet echt de zoon van David? Is het niet de Messias? De Messias is toch de zoon van David? Ja, geadopteerd. Maar nu, gemeente, veel en veel dieper. Jozef is een afstammeling van koning David. Hij is een late nageslacht van het messiaanse koningschap van David. Maar nu de vraag. Jezus heeft eens met de schriftgeleerden getwist en aan hem vraag gesteld. Hoe kon David, zijn zoon, de Messias, zijn Heer noemen? Ze hebben daar niet op geantwoord. Maar in die vraag en het antwoord op deze vraag wordt alles beantwoord van wat hier wordt gesteld. Die glans van dat messiaanse koningschap van David, dat naglanst op Jozef, en dat Jozef door adoptie aan Jezus verleent. Waar komt die glans vandaan? Gemeente, David heeft alleen een glans gekregen van de Messias zelf, die ook voor zijn geboorte, voor de in bij de borst van God was, van God de Vader, die in de wereld was, naar het Johannes-evangelie, en wiens heerlijkheid straalde, het messiaanse koningschap van David, heeft een ontleende glans aan de eeuwige Zoon, die in de schoot van Maria is. En daarom, gemeente, stuiten we hier op het mysterie dat Jozef alleen aan Jezus geeft wat hij uit Jezus' hand ontvangen heeft. Want wij geven het u uit uw hand. Dat is het geheim. Jezus ontvangt alleen maar in die adoptie van Jozef iets terug van wat hij David heeft geschonken en zijn nageslacht. En dat mag Jozef in dankbaarheid teruggeven. Staat daar, zijn naam geeft hij, zijn koninklijke naam. Maar hij weet dat het geen verdienst is. Hij heeft die koninklijke straling alleen maar door de genade die in Jezus Christus is. En daarom kaatst hij zich alleen terug wat van Jezus is. Gemeente des Heren, een enkel woord over deze dingen. En ik moet er niet te veel over napraten, want ze spreken voor zichzelf. Het heil, God, schijnt afwezig te zijn. Hij is onder ons. Dikwijls verborgen. Dikwijls niet herkennen. Dikwijls verstaan we het mis. Laat ons bidden om de goddelijke onderwijzing. Dat wij het herkennen. En waar het dan om gaat, dat is dat wij onze naam, dat we onze eer, dat we onze glans, het beste wat we hebben, geven aan die verborgenheid van die naam, van die verborgen God, zoals Jozef Jezus geadopteerd heeft. Dat wij overal waar we hem vinden, in de minste zijn er broeders en waar dan ook, dat we die koninklijke glans aan het verdrukte verlenen, waar hij ons tegemoet treedt. Gemeente des Heren, dan kunnen we op een mannelijke wijze dit doen, en overal voor verdrukte, voor weduwe en wezen, zoals de riddergelofte het aangegeven heeft, kunnen wij ons inzetten, omdat we eenvoudig het ontvangen hebben van hem, die ons vraagt om onze naam, om onze eer, om ons leven aan hem te geven. Gemeente des Heren, we hebben iets over het geheimnis. En uit het geheimnis van de maagdelijke geboorte kunnen zeggen: hij is voor ons gesmaad, Jezus, om ons te bereiken. Zo verborgen, zo donker was onze situatie, dat hij deze smaad met zijn moeder heeft moeten doormaken. En dit is geloof. Als je vraagt wat het onderscheid is van geloof en ongeloof, dan kun je zeggen: het ongeloof blijft bij de uiterlijke feiten van de ervaring. En zegt: ontucht, overspel, kan niet anders. En het geloof zegt: vanger van de Heilige Geest, de Maagd Maria, alles geef ik, mijn naam, mijn eer, mijn leven, om mij hiervoor in te zetten, om te adopteren, met alles wat mij hoog en heilig is, wat openbaar wordt van de Zoon Gods in de wereld. Amen. Laat ons bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. zingen wij nu ten slotte met elkander van Psalm 32, het zesde vers, Psalm 32, vers 6. Ik mag u verzoeken daarbij te blijven zitten. Ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde Gods. De gemeenschap des Heiligen Geestes. Is met u allen. Amen.
Ben ik zo te verstaan? Dames en heren. U weet dat vorige maand aan u allen een uitnodiging is gestuurd om een aandenken bij te brengen voor het 30-jarig jubileum als predikant van dominee De Graaf. Ik heb vorige keer gememoreerd dat wij helemaal niet weten wie u allemaal bent, al zal er een belangrijk gedeelte Rotterdammers onder zijn, maar tot onze verrassing hebben we enig inzicht gekregen waar vele mensen vandaan komen. Komen tot uit Midden-Nederland toe. Dat is het eerste wat ik even wilde zeggen bij het overreiken van dit aandenken. In de tweede plaats, dames en heren, u weet hoe dat meestal gaat bij zo'n jubileum. Dan wordt gevraagd of de dominee, de predikant, zich naar de uitgang van de kerk wil begeven om daar iedereen een hand te geven. Nou is dat hier vrij tochtig. Dus hebben we gemeend om het precies andersom te moeten draaien. En ik hoop dat u in grote getale hiervan gebruik zult maken. Dat u dus naar voren komt en via die uitgang de kerk verlaat. Dat kan heel gemakkelijk. Hier is wat meer ruimte. En ik ben ervan overtuigd dat velen van u, dominee De Graaf, graag nog een hand willen geven. Ik zal het verder niet lang maken. Ik zal dit aandenken aan u overhandigen, dominee. En nogmaals de wens uiten dat u nog vele jaren in de Rotterdamse gemeente mocht voorgaan. Dank u wel.
Ja, gemeente, moeders en zusters, vrienden en vriendinnen, mag ik zeggen. Ik heb juist over dat onderscheid ook gesproken. Ik moet u zeggen dat ik wel wat onwennig tegenover zoiets sta. U had me allerlei dingen voor kunnen zetten waar we over hadden kunnen praten, maar je wordt soms zelfs ineens verlegen van sommige dingen. Cadeau, ik vind het op zichzelf een cadeau dat u hier komt iedere maand. Dat is nog niet de moderne vleierij. U weet wel dat ik dat niet doe, die demagogie, maar het is zoveel waard. Om steeds weer in een gemeente te komen, en dat is toch een gemeente waar je met elkander steeds meer gaat zien van de geheimenissen van het woord Gods. Dat is op zichzelf voor mij persoonlijk ook al zoveel dat u die aandacht opbrengt, dat ik zou zeggen, dit is in ieder geval altijd veel te veel. Maar ik dank u toch in ieder geval hartelijk hiervoor. En ik hoop u dan straks de hand te mogen drukken.